Welkom bij de podcast Gezonde Koeien, Beter Boeren. Ik ben Matthijs Holtrop en ik spreek in deze podcastserie met experts over de levensduur van koeien. En daarom zijn nu bij mij een dierenarts Leen de Graaf en Jan Hofman, veehouder. Leen, kan je nog even voorstellen?
Ik ben Leen de Graaf. Ik ben al 20 jaar dierenarts. Ik werk voornamelijk in de rundveesector en dan zeker hoofdzakelijk in de melkveehouderij. En wij zijn al een 15 jaar echt bezig met het werken naar oudere koeien in de melkveehouderij. Dus een duurzamere veestapel. Want wij denken dat dat prettig werk is, werken met oude, gezonde koeien. En wij denken ook dat dat goed is voor de boer, het dier en uiteindelijk ook voor misschien wel de maatschappij.
Gaan we straks over doorpraten. Jan, kan jij je ook voorstellen?
Ja, ik ben Jan Hofman. Ik ben melkveehouder in Dwingelo en in maatschap met mijn zoon en onze vrouw. Ik ben 64, ik hoop dit jaar een 65 van mijn hele leven zit ik al tussen de koeien. Van kind af aan al. En ja, zal ik wel zeggen, ja, duurzame koeien vinden we ook heel belangrijk. Of duurzame koeien, koeien die lang meegaan, zeg maar. He, want uiteindelijk een koe die als lang meegaat, die levert het meest op per saldo uiteindelijk.
Ja, ja. Wat zegt levensduur voor jou?
Ja, levensduur... Ja, het is natuurlijk langer goed dat een koe wat ouder wordt. Maar je zou het geleerd op school, een koe die gaat op zijn achtste levensjaar kan hij de meeste melk produceren. Maar ja, dat worden de meeste niet helemaal. Maar daar kun je wel naartoe werken. En ja, dat willen we ook wel, maar ja.
Dus een koe kan op zijn achtste jaar het meeste leveren.
Ja.
Waarom laten we koeien dan geen 8 jaar worden?
Ja, dat willen we wel, maar dat lukt altijd slecht. Want er komt van alles bij kijken natuurlijk om de koe zo oud te krijgen. Door ziekte of zeg maar, op allerlei manieren.
Leen, wat kan jij vertellen als arts over de levensduur van een koe? Hoe oud wordt een koe normaal gesproken?
Nou, ik wil wel even ingrijpen op Jan's verhaal. Hè. Als we een koe hoogst productief zouden willen hebben en dat is dan inderdaad uitgezocht dat dat op 8 jaar leeftijd is. Dat betekent dat je in die 8 jaar alles goed moet houden. En dat betekent dat het beest goed moet blijven lopen. Dat zijn uier goed blijft. Geen uierontsteking krijgt. Het liefst willen we ieder jaar een kalfje van die koe. Hij moet goed verteren. Niet ziek worden. Zijn weerstand moet goed blijven. En dat is best wel een uitdaging voor een boer. Om dat goed te houden.
We vragen eigenlijk gewoon heel veel van die koeien in die paar jaar.
Nou, het zijn topsporters. Ga er maar aan staan. Sommige koeien geven 60 liter melk op een dag. En dat doen ze alleen maar als ze gezond zijn en goed in hun vel zitten. Als ze het goede rantsoen krijgen, als ze goed verzorgd worden, als ze geen pijn hebben, als ze geen stress hebben. Stress is een heel vaag begrip, maar speelt een enorm grote rol in de gezondheid van elk levend wezen, maar ook bij melkkoeien.
Hoe oud wordt een koe?
Een koe in Nederland wordt gemiddeld 5,5 jaar, denk ik. Hij begint pas melk te geven wanneer hij 2 jaar oud is. Dus hij is eigenlijk volwassen. Als hij 2 jaar oud is, dan krijgen ze idealiter ook hun eerste kalf. Soms iets eerder, soms ook iets later. En je geeft pas melk als je een kindje gekregen hebt. Als je dan 5,5 jaar wordt, betekent dat je 3,5 jaar melk kan geven. Er zit een periode in dat je geen melk geeft. Dan ben je hoogzwanger als koe of drachtig. En dan komt het volgende kalf en dan wordt er ineens heel veel van het lichaam van de koe gevraagd. En dat moet je als boer zien goed te begeleiden, zodat die koe niet in de problemen komt. En wil je dat een jaar langer doen, ja, een ouder dier gaat meer melk geven. En dat vraagt nog meer zorg en ook comfort, denk ik, hè Jan?
Ja, ja.
Want wil jij oude koeien, Jan?
Ja, ik wil graag oude koeien, ja.
Ja?
Ja, want het... Dan gaan ze meer produceren en gaan ze makkelijker produceren. En ook financieel ook aanlokkelijk.
Ja, maar Leen zegt, daar moet je wel hard voor werken als boer.
Ja, ja, tuurlijk, daar ben je altijd mee bezig. Ook vanmorgen weer doen we bedrijfsgeleiding hard. Dan check je alles en probeer dat alles goed gaat. Maar ik denk toch eigenlijk dat die koeien in het begin... je wilt eigenlijk te veel van zijn koeien. Dat boer zijn ook, daar fok je ook naar. En denk soms, ja, die jonge dieren die moeten eigenlijk al te veel geven. En dan slijden ze eigenlijk, de eerste jaren slijden ze altijd. En ik denk dat daar ook een punt zit van... ik denk dat je langzamer moet laten opstaan. Een vaas kan makkelijk 40 liter geven. Maar als je bij mij 30 geeft, ben ik al tevreden. Ik denk dat de rest er komt wel.
Maar ik weet niet of dat zo is hoor.
Oké.
Want er zijn bij ons in de praktijk... We werken wel veel met cijfers, hè, van ook de leeftijd van de koeien. Maar de bedrijven waar de dieren meer melk geven... zijn ook vaak de bedrijven met oudere koeien. Dus het is niet zo dat de bedrijven waar de koeien niet oud worden meer melk geven. Dus Het heeft echt wel te maken met de zorg en de huisvesting die aan die dieren gegeven wordt. En niet dat we per se te veel vragen. Alleen je moet wel, als zo'n dier geeft, ook de mogelijkheid geven te geven.
Ja. Ik bedoel, ik meer de eerste jaar en tweede jaar. Ik heb liever van koeien met persistentie in. Dat is dat langzaam opbouwen. En dan kunnen ze van mij ook heel lang volhouden. Maar de eerste, heel veel jonge dieren, die halen het niet, zeg maar, de eerste of tweede jaar niet. Dus dan denk ik van, nou ja, als je iets niet zo hard op de melk geeft, veel over melk om te geven, dan ja. Ik denk, volgens mij is dat wat beter, vind ik cool.
Dus je zegt, je moet ze een beetje de tijd geven.
Ja, precies.
Dat ze erin groeien om die topsport te gaan bedrijven.
Ja, precies, ja.
Maar je zei net, je wil wel oudere dieren, dus oudere koeien. Wat is het belang daarvan?
Ja, en als je een koe hebt, die moet je eerst opvangen. En de eerste twee jaar, dat kost alleen maar geld. Dus dan, en als je die kosten uit kan smeren over 1 lactatie of 2 lactaties, of over 8 lactaties. Kijk, daar zit ook een heel stuk winst.
Dan zeg ik, waarom doen we dat dan niet? Hè? Waarom wordt een koe dan maar 5,5? Terwijl jij zegt, laten we gaan werken richting 8.
Ja, daar werken we naar, maar dat lukt gewoon altijd niet. En er komen al die dingen op dat dier zijn pad, zeg maar, wat er mis kan gaan. En dan, ja, dan moet hij vroegtijdig het... kijk, als hij niet drachtig wordt, of als hij het uien niet goed meer is, of ja, zeg het maar. En misschien, we hebben er met Lena op de oorlog gehad, van nou ja, misschien moet je op een gegeven moment toch minder jonge dieren houden, dat je gewoon zegt, ik ga meer... die koeien doet niet zo gauw weg, zeg maar, hè, die oude koeien. Ja, maar goed, dat is...
Nou, ik denk dat er nog wel iets meespeelt, want Jan wil heel graag oude koeien melken, maar... Hij wil wel gezonde oude koeien melken. Ja. Want als hij allemaal ongezonde koeien moet melken... of koeien met een verhaaltje... Ja. dan komt hij niet uit in zijn tijd. Want in de loop der jaren is er schaalvergroting geweest in de sector. Dus één boer moet steeds meer koeien verzorgen. Dat gaat alleen maar als er niet te veel gedoe is. Want anders kom je niet rond op een dag. Dus oude koeien is leuk, maar... Daar hoort zeker bij, gezonde oude koeien is leuk. Want anders kom je niet rond qua tijd.
Dus een boer moet ook gewoon kijken naar zijn winst- en verliesrekening. Hè? Want als je meer kosten hebt, dan kom je niet toe aan het verzorgen van de oude koeien.
Ja,
het is een economisch belang. Wisselende opbrengsten.
Ja, en arbeid. Arbeid wordt heel vaak door een boer niet gerekend, zijn eigen arbeid. Maar als hij arbeid moet huren, dan komt het wel op de balans te staan... En ja, als een koe niet gezond blijft en hij moet iedere keer met een emmertje water naar die koe om hem wel gezond te krijgen, dat gaat niet. Dat past niet in de huidige bedrijfsvoering.
Nu hebben jullie als dierenartsen gezegd, laten we gaan toewerken naar een leeftijd van 6,5 jaar. Waarom is daarvoor gekozen?
Op dat moment zaten we op een leeftijd van, geloof, 4 jaar en 9 maanden gemiddeld. En... We hadden toen ook een gesprek gehad met een marketingman van Red Bull. Een hele andere tak van sport. Maar die zei, ja, je moet ook een uitdaging gaan zoeken. En dit is natuurlijk wel een uitdaging waar wij onze veehouders in meekrijgen. Want iedere boer wil graag gezonde oude koeien.
Ja.
En dat, we hadden daar ook een hele periode voor, 12 jaar, om daarnaar te werken. En het is heel fijn als praktijk ook dat je een kapstok hebt waar je aan kan werken. Waar je dan ook goed bij voelt, zijn hang bij voelt.
Hoe klinkt dat, Jan? Een leeftijd van 6,5 jaar voor alle koeien?
Ja, dat is niet goed natuurlijk.
Ja, is dat realistisch?
Ja, de realistische ding was al gekomen van... we zitten nu op bijna 6 jaar, denk ik, bij. Krap aan.
Ja, ik denk dat jullie wel die 6,5 jaar halen eigenlijk.
Ja, precies. Nee, ja, we hebben nu een streven van 7,5 jaar. Maar ja, is een goed streven, denk ik.
Wat doet Jan heel erg goed?
Nou, wat heel erg goed gaat, is het afkalfproces. Dat klinkt een beetje zakelijk, maar de koeien die moeten kalven staan in een aparte stal... Met veel comfort en veel ruimte en een heel ruim strohok. En alles heeft contact met elkaar. En de koe vindt het verschrikkelijk om apart gezet te worden en verplaatst te worden. En zeker op het moment dat zo'n koe moet kalven, dan geeft dat stress. En stress stopt het afkalfproces. En wat je bij Jan ziet, is dat wanneer een koe moet kalven... dan zeker als ze al een keer gekalfd heeft, dan weet ze dat ze het stro ook in mag. Ze gaat voor het hek staan. Jan doet het hekje open. Koe stapt erin. Nou, dan gaat hij wel anders doen. Een half uurtje later ligt dat kalf er. Dus dat hele proces, dat gaat zo natuurlijk en prettig voor zo'n koe. En hoe vlotter dat hele afkalven gaat, hoe makkelijker een koe weer gewoon begint aan zijn nieuwe lactatie. Zin heeft in eten, zijn kalf aflikt en nou ja... Ja. Na geboorte komt er makkelijk af. Ja. Dat soort processen.
Ja, we zijn er al niet mee bezig. Maar op behulp van onze dierenarts, ja, hoe doe je dat? Ja, dat heeft met van alles te maken. Met huisvestingen, met voedingen, met...
Ja, nou, er is bijvoorbeeld een nieuw lichtbed gekomen bij jullie. Ja,
ja, een lichtbed, ja. Vertel Jan.
Nou ja, we maken sinds 72 een lichtbedstel. Nou, dat lichtbed is misschien wel 5-6 keer veranderd. Nee, maar eerst wisten ze dan niet goed wat erin moest, maar dat was steeds beter. Nu liggen ze op latex.
Maar vertel even, hoe ziet dat eruit?
Nou, dat is gewoon een, op de beton zijn, maar dan komt een folie en nog eens folie onder. En dan komt er gewoon 6 centimeter latex tussen. En dan weer een stevige mat, want dat zijn natuurlijk maar koeien. Die kun je niet op een lakentje leggen, maar goed. Ja, dan krijgen ze dus geen doorlicht. Plekken of kale hakken. Of, daar kunnen ze heel comfortabel in liggen. Maar een koe, als die ligt, en die moet echt zoveel mogelijk liggen om te produceren en te herkomen, nou, dan beweegt hij altijd een beetje zo. En ja, als dat niet comfortabel is, ja, dan dat is niet goed voor een koe.
Ja, klinkt zo logisch, hè? Een koe moet gewoon lekker liggen. Ja. Maar het is een latex bed geworden.
Ja.
Wat zijn andere dingen die je hebt kunnen doen?
Ja, ook roosters, goede roosters en
stressvrije afkalflijn.
Ja, dat is ook zoiets, ja.
Oké, dan moet je me ook even bij helpen. Ja, een stressvrije afkalflijn.
Ja.
Wat is dat?
We hadden eerder de koeien gewoon... de kalm, ja, maar kalm zit tussen elkaar. Hè. Gewoon met de melkkoeien eigenlijk eerst in het begin. Maar op een gegeven moment zijn we naartoe gaan werken naar een transitiestal. En een transitiestal is bij ons gewoon waar de koeien inkomen als ze droog gezet worden. Hè, vlak voor kalven, 2 maart. En er zitten ook de vazen in die kalf moeten, 3 maart van tevoren. Die komt erin, is een luxe stal, ook met luxe boxbedekking, een rubberen vloer op de roosters en een groot blok in die stal met stro. Daar kun je veel winst maken, ja.
Dus dan hoor ik een deel stro, een lekker bedje, eigenlijk allemaal comfort. En met het fokken, wat heb je daarvoor moeten doen om die leeftijd van de koe omhoog te krijgen?
Ja, er zijn allerlei mogelijkheden voor, want we hadden net over dat er bij ons een klein is geboren. Maar ja, dat kan zo'n zwaar gaan of licht. Maar goed, als je goede paring hebt, dan kan de kalf makkelijk af. Dan heeft die koe minder te lijden. Kijk, als hij niet meer kan staan of het is heel erg zwaar en is de boel beschadigd. Dan scheelt je gewoon in de melk. En ook krijg je zo'n dier minder makkelijk drachtig en al die dingen meer. Dus dat is gewoon wel heel belangrijk om goede paring te doen. Maar die paring doe je met genetische, hoe noem je dat? We doen een haartrek bij een dier en dan wordt het onderzocht op DNA en dan kun je precies zien wat de paring moet zijn eigenlijk. Wat voor stier als op die koe past. Dat is eigenlijk wel iets nieuws. Maar we doen het al een jaar of 6, 7 denk ik. Maar dat werkt perfect, ja.
Ja. Is dat voor alle boeren een logische stap?
Nee, dat is niet voor alle boeren een logische stap. Kijk, Jan en Erik Hofman zijn een bedrijf van best wel al een hoog managementniveau. Je moet denk ik op je bedrijf kijken wat je het meeste plaagt en waar je makkelijk het meeste vooruitgang kan maken als je dat wil. Sommige bedrijven zal de meeste winst niet zitten in een veranderd fokkerijbedrijf, maar misschien wel bij wat aanpassingen binnen in de stal, waardoor je koeien minder plaagt of juist meer verwend.
Ik wil eigenlijk nog even terugkijken, want dit plan begon in 2012. We hebben al wat dingen benoemd die sindsdien zijn gebeurd. Hoe ver staan we nu in het proces van winst halen? Is er nog heel veel winst te halen bij de boeren? Of zijn we al een beetje aan het maximeren van wat je kan vragen van een koe om ouder te worden?
Er is zeker nog heel veel winst te halen. Kijk, als je niks van een koe vraagt, kan die oud worden. Heel oud. Wij hebben voorgesproken over mijn koeien achter in het weiland. Ja, die lopen op centerparks. Die hoeven niks te doen. Ja, die worden oud. Hè? Maar daar verdien ik niks aan. En het is wel de broodwinning van Jan en van Erik. Ja. Daarom hebben ze de koeien. Ze vinden ze leuk, ze vinden ze lief, ze aaien ze graag. Maar als ze geen geld verdienen voor de boer, ja, het is geen hobby.
Nee.
Dus daar is heel veel in te doen. Maar het moet allemaal wel ook de investering in tijd of in geld moet opleveren wat het vraagt.
Ja.
En daar zit een optimum in.
Kun je dat schetsen? Waar dan de bottleneck zit?
Nou, het is makkelijker investeren wanneer je uit een liter melk meer geld overhoudt. Ja. Dus de melkprijs varieert enorm. Hè? Die varieert tussen soms 33 cent, dan is die heel slecht. Of 62 cent, dan is die heel goed. En het is veel makkelijker boeren en ook veel makkelijker beslissingen maken om voor de koe te kiezen wanneer de melkprijs op de 60 cent zit. Ja. En dan is er ook geld over om te investeren in welzijn van koeien. Ja.
Maar het welzijn betaalt zich uiteindelijk ook uit in een hogere productie. Want Jan zei echt, een oudere koe geeft ook meer melk. Zou het voor de boer lonen om meer te investeren in het welzijn van de koeien zodat je dat op de langere termijn weer terugverdient?
Zeker.
Dat, is dat per definitie zo?
Dat loont zeker. Alleen er moet ook cashflow blijven, want vaak zijn er al heel veel financieringen op een bedrijf. En er is niet altijd ruimte om die investeringen te doen. Maar het loont nagenoeg altijd, mits je management niveau een beetje goed is. Kijk, domme boeren bestaan al lang niet meer. Je moet wel best wel verstand van zaken hebben. Wil je tegenwoordig nog boer blijven?
Ja, om die afweging te kunnen maken bedoel je dan?
Ja.
Ja. Ja. Hoe zit dat bij jullie op bedrijf, Jan? Want kan je onbeperkt investeren in het welzijn van de koeien zodat ze ouder worden?
Nee, niet onbeperkt. Want die stal zei ik net al, die is 15 jaar oud. Maar als je het echt goed wil doen, dan moet je gewoon een keer een nieuwe stal zijn. Nee, maar die is gewoon vroeger anders dan nu. Maar zo'n ding staat er helemaal. In die stal kun je die afmering kun je niet zomaar veranderen. Er zit een fundering onder. Dus anders zou ik zeggen, nou, doe achter de koeien een meer. De box niet zie breder nog. Maar ja, dat past niet in zo'n stal. Dus als je meer van de melk zou krijgen, dan kun je op een gegeven moment zeggen, nou ja, ik ga die stal eens een keer helemaal vernieuwen. Maar er komt zoveel op bedrijf kijken, hè, aan investeringen, aan voerplaatsen, hè, buiten de stal. En je moet groter en ja, alles zo'n zaak meer. Ook een boer moet in principe voor zijn oude dag iets reserveren uit een bedrijf. Nou, dat is soms wel heel best lastig. En dan moet op een gegeven moment op oude dag er wel uitkomen. Maar kijk, nou ja, dan, je hebt echt heel veel geld nodig voor zo'n bedrijf draaiende te houden. En goed draaiende te houden.
Ja, ja, dus een nieuwe stal kost ook al snel tonnen, denk
ja,
ik. Tonnen,
ja, precies, ja. Maar goed, nou, ik net zei, die transitiestal hebben toen een keer gedaan. Dus die bouw je hartstikke luxe, maar dan wou ik voor de melkkoeien denk ik ook wel. Ja, ik zeg tegen mijn zoon, knop, ik kan helemaal gaan verplaatsen. Helemaal nieuw stalboom, kun je naar de eisende stageboom. Nou, dan ga je vast met melk, dat weet ik wel zeker.
Interessant. Ik wou nog even met jou bespreken welke criteria belangrijkste zijn. Ik kwam tegen opfok, uitval, uiergezondheid en vruchtbaarheid van alle deelnemende bedrijven. Als je kijkt naar welke pijlers boerenbedrijven zouden kunnen aanpassen om oudere koeien te krijgen, waar moeten ze dan op letten?
Nou, wil een koe melk geven, dan moet hij in ieder geval een kalf krijgen.
Dat is één, ja.
Dus ik denk dat heel veel begint bij, nou, hoe zorg je dat zo'n koe op tijd weer een kalf krijgt? En daar richten we nou, van oudsher op dat in 365 dagen het nieuwe kalf er moet zijn. Dat is ook de natuur zoals dat gaat. Hè? Als er koeien in het wild lopen, die krijgen ieder jaar een kalf in het voorjaar. Gaat ook heel makkelijk. Dat willen we nog steeds, maar nu verschuiven we dat wel wat langer. Dus mag dat tot 400 dagen zijn. Dat kost in principe niet veel opbrengst.
Dus opfok?
Dat heeft niet per se met opfok te maken. Dat heeft meer te maken met hoe zorg je dat, wat Jan al vertelt, dat een koe kalft, dat ja, zijn placenta heel makkelijk afkomt, dat de baarmoeder samen krimpt, dat hij geen stress heeft, dat hij, er is een term in de melkveehouderij, dat heet negatieve energiebalans. Dat betekent dat hij meer energie weggeeft dan dat hij op kan eten kort na het kalven. Daar kan je in sturen als boer. Je kan proberen de negatieve energiebalans, hè, dus het vermageren van de koe, is dat eigenlijk zoveel mogelijk te voorkomen door te zorgen dat je niet te veel melk vraagt van een koe in het begin, omdat hij dat niet aan kan, en hem heel goed te voeren. Nou, dan krijg je een koe makkelijk drachtig. En dan, als je dat goed voor elkaar hebt, kan je ieder jaar een kalf krijgen. Dan ben je dat probleem kwijt. Dan moet een koe goed blijven lopen. Als die niet staat, dat is een beetje een Cruyffiaanse uitspraak. Als de koe ligt, dan staat die niet. Hè? Dus dan belast hij zijn klauwen niet. Dus een koe moet goed kunnen liggen en het liefst graag liggen. En ook niet de hele dag gestoord worden, waardoor die niet kan liggen. Dus je moet vlot melken, niet te lang moeten wachten op een melkbeurt. Er moet voer liggen, ze moeten niet dringen aan het voerhek. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die van de boer, de manager, gevraagd worden om dat goed te regelen.
Uiergezondheid, las ik, is ook erg belangrijk.
Ja, veel koeien verdwijnen uiteindelijk van het bedrijf omdat zij uierontsteking krijgen. En dat zie je niet altijd. Soms komen er alleen maar ontstekingscellen in het uier. En dat gebeurt wanneer de machine bijvoorbeeld niet goed werkt. De melkmachine, want ze worden 2 of 3 keer per dag door die machine gemolken. En dat is een technisch ding. Dat is geen kalfje. Dat ding moet wel zo goed mogelijk werken. En eigenlijk het kalfje het best zo natuurlijk mogelijk melken. En als je dat niet doet, dan geeft dat belasting van de koe en haar uier. En dan komen daar ontstekingen bij. En dat zien we bij heel veel zoogdieren. Bij vrouwen ook. Wanneer een kindje in het begin niet goed drinkt, krijgen vrouwen borstontsteking, omdat het niet gaat zoals het hoort te gaan.
En een uierontsteking is dus al snel dodelijk, in de zin afgeschreven.
Ja, uierontsteking wil je zo min mogelijk hebben. Het komt heel veel voor. Dat varieert van 1 op de 10 koeien in een jaar krijgt de uitontsteking tot soms wel 3 op de 10. Maar daar kan je wel maatregelen op nemen.
Jan, heb je daar nog aanvullingen bij? Bij wat er tot nu toe over tafel ging?
Nou, ja, net over die koe kalven. Maar een kalfje opvang is natuurlijk ook heel belangrijk, hè, voor een lange levensduur van een koe. Want uiteindelijk daar kan ook heel veel misgaan. Het ging altijd heel goed al bij ons. Maar nu dit komende jaar hadden we kalfjes in één keer te veel. Ja, heel veel kalfjes tegelijk, zeg maar. Met die babyboom, zeg maar. Maar ja, dan komen er toch weer meer infecties om te kijken. En dan ging ik eigenlijk mis. Maar ze werden allemaal ziek. De tweede dag al, dus met van alles aan de gang. Van diarree tot longsteking en alles. En die kalfjes hebben het allemaal gered. Maar je weet niet wat de schade is in zo'n kalf. Maar als een kalfje longsteking krijgt, ja, dan kan die long... Longen gewoon een beetje beschadigd, zeg maar. En als je later als koe of als pink kalft, ja, die longen zijn niet 100%, en die zijn 80% of 75%, je kan er niet zoveel melk geven. En dan, ja, dat is eigenlijk funest voor een koe, zeg maar. Die kalverfok is ook heel belangrijk. Ik denk wel het allerbelangrijkste misschien wel.
Je zei het al, jullie hebben al een aardige stap gezet, zit al op die 6,5 jaar. Hoe kom je naar die 8?
Ja, goeie.
Ja.
Nou ja, dan zijn we bezig. Nog weer beter je best doen. Hè? We doen nog even dingen, maar die kalf is weer en zo. Dus Ik zou het niet weten. Misschien heeft Linde een antwoord op, maar...
Ik heb daar wel een idee over.
Ja. En dan gaat het over doelen stellen.
Dan gaat het uiteindelijk over doelen stellen en motivatie vinden. Want hier, vanochtend ben ik dus bij Jan en Erik geweest. Ze hebben trouwens net een jong dochtertje gekregen. Gefeliciteerd.
Ja, dank je.
Maar je moet ook je hoofd omzetten. Want je weet nooit van tevoren hoeveel koeien je kwijtraakt op je bedrijf. Dus je trekt jonge kalfjes op, want je wil liever geen vreemde koeien kopen. Want je weet ook niet of je dan ziektes aankoopt. Dus je beslist hoeveel vrouwelijke kalfjes je tot koe maakt. Maar dat doen bijvoorbeeld Jan en Erik best wel een beetje ruim, want die willen geen risico lopen. En iedere koe gaat op een gegeven moment melk geven, als het alles goed gaat. Maar ze mogen maar zoveel koeien melken. En uiteindelijk moet dan voor de jonge koe een oude koe plaatsmaken. Dus gaan de koeien weg die misschien best nog wel die 2 jaar mee hadden kunnen gaan. Alleen, er is alweer een jonge koe en... Je bent altijd benieuwd hoe die jonge koe het gaat doen. Heb ik mijn opfok goed gedaan? Wat zal ze gaan geven? Dus en van die oude koe weet je het al. En er is altijd wel iets aan een oude koe. Dus dan zeg je, nou, dan moet die maar weg. En dan mag die het doen. Maar die oude koe, dat zie je ook in de lijsten, geven altijd wel veel meer melk. 25% meer melk dan die jonge koe. En die jonge koe moet eerst weer 3 jaar melken voordat ze ook op dat niveau is. Dus het is heel duidelijk wel een beslissing. Maar de beslissing om dan te zeggen, dan gaat die koe die nu kalft, die verkoop ik aan een andere boer. Want vaak is er wel markt voor een koe die net gaat kalven. En dan blijf ik die oude koe melken. Ja. En die beslissing, die is, dat blijkt heel moeilijk.
Wat is het probleem daarbij?
De nieuwsgierigheid onder andere. Je wil graag weten wat die vaars gaat doen. En ook wel dat die oude koe, die heeft meer zorg nodig dan de jonge koe. Dus het is ook wel makkelijker om een jonge koe te melken soms.
Dat klinkt eigenlijk een beetje...
Of zeg ik dingen verkeerd, Jan? Ben je het niet eens?
Nee, dat klopt precies wat je zegt.
Klinkt als de weg van de minste weerstand. Terwijl het economisch gezien niet altijd de beste keuze is.
Nee.
Klopt dat, Jan?
Nou, dat denk ik wel. Dat wel klopt, ja. Maar ja, het is natuurlijk al een afweging van nou, hoeveel dieren houd ik aan. Hè? Of voor vervanging, zeg maar, zo noem je dat dan. Hè? Voor vervanging. Maar kijk, als je op een gegeven moment een jaar op dat je wat minder goed voer hebt en je melkt een paar liter minder, dan ben je een paar meer dieren nodig. Dus dan blijf je alles gewoon doormerken. Maar zo gauw als je weer meer gaat melken, ja, dan moet dat maar weg. Nou, wat ga je dan weg doen? En als die jonge dieren er lopen, ja, dan wil je die toch wel graag melken. En dan gaat toch vaak die oude weer weg. Ja.
Hoe krijg je Jan dan toch zover dat hij niet de weg van de minste weerstand kiest?
Nou, Jan.
Ja.
Misschien moet ik het aan jouzelf vragen.
Ja, gewoon doen wat Lin zegt. Hè. Gewoon zegt die oude koe, ja, even goed nadenken van, nou, moet hij weer weg? Kan ik niet meer die vaart hebben? Maar we hebben er wat vaker discussie over. Want dat is onze dierenartspartij, maar die denkt echt mee, hè, bij ons. Dat is wel fantastisch eigenlijk, dat kan ik wel gerust even zeggen. En dan hoor ik van andere boeren, maar die zeggen, hebben jullie van de tikke dierenarts, hè? Ja. Goed, dan heb je vaak al die dingen. Ze stellen nu doelen, hè, met de kalfjes en met de koeien en nu weer met die leeftijd van die dieren. Ja, dan ga je er wel over na. Als het nooit genoemd wordt, dan denk je er ook niet zo over na. Maar het wordt vaak genoemd en Nou, een voorzichtige druk zit er dan wel eens op, denk ik. We hebben een bordje gemaakt, staan achter het raam. En nou ja, dan zie je het ook niet. Ja.
Zachte dwang.
Ja, zachte dwang, dat kun je dat noemen, ja. Ja. Maar goed, daar zijn we ook natuurlijk wel mee bezig. En het gaat ook wel langzaam omhoog, maar ja, dat is niet zomaar klaar.
Nou, ik denk dat de motivatie zit natuurlijk ook in het economische plaatje. En ik denk ook dat Jan en Erik wel overtuigd zijn dat het economisch aantrekkelijker is om oude koeien te melken. Maar zij moeten ook het werk rondzetten. En daar zit wel eens een wrijving. Hè? Ga ik oude koeien melken of jonge koeien? En nieuwsgierigheid ook.
Ja, daar kan ik niet zoveel zeggen. We hebben er wel eens gedaan. Een berekening gemaakt met alleen. Nou, hoeveel vaatschaaltjes ben je nodig voor je bedrijf op niveau te houden? Nou, dat hebben we toen eens gedaan. En op een gegeven moment kwamen we tot de conclusie aan het einde van het jaar. En dat we toch echt weinig dieren hadden. Nou, je wilt er niks aankopen, dus dan kun je niet melken.
Nee.
En dan blijft er lopen. Maar dat is dan toch niet afdoen om je quota vol te krijgen, zeg maar. Dus ja, dan ga je er weer wat meer aanhouden. En aan andere momenten ben je weer niet nodig. Dus daar zit wel een beetje een punt van, wanneer doe ik het goed? Maar je wil ook geen vreemde dieren instellen. Tenminste, ik niet. We willen geen andere dieren dan anderen instellen hebben.
Want dan krijg je weer ziektes van.
Ja, ziektes in het leven en dat soort dingen meer. Dat kan ook best wel goed gaan, maar liever niet. Nee, dat hebben we wel eens gedaan, maar niet weer.
Ja, dus de escape hierin zit dat je dan drachtig of kalvende vaarsen verkoopt.
Ja.
Dan kan je wat ruimer optrekken.
Ja, precies. Ja, maar dan zeg je, ik heb wel genoeg en dan doe ik die vaarsen, die verkoop ik gewoon voor de melk. Ja.
Ik wil jullie nog even één stelling voorleggen en daarna gaan we langzaam afsluiten. Aan levensduur werken is goed voor de koe en de boer. Jan.
Helemaal mee eens. Nee. Ja, ik weet niet wat ik er verder op zeggen moet.
Zonder voorbehoud.
Ja, ja.
Of het is goed voor de boer als je oudere dieren hebt. En de koe is blij dat hij een oudere dag heeft.
Ja. Ja. En ja, uiteindelijk is per saldo levert er ook meer op.
Ja.
Ja, maar denk, ja.
Leen, is een oude koe ook een blije koe? Of maakt dat niet uit?
Een gezonde oude koe is een blije koe.
Ja.
Dat gezonde, dat hoort erbij.
Mooi. Heb je dan... Ten slotte, zijn er nog gouden tips die de luisteraar direct in zijn oren kan knopen als hij wellicht op een boerderij werkt, een boer is, hier ook mee van doen heeft? Zijn er tips?
Ja, bereken maar eens hoeveel vaarskalfjes zijn de meisjeskalfjes, hoeveel vaarskalfjes je nodig hebt voor je vervanging. Dus heb je een vervanging van 20%, dus 1 op de 5 koeien gaat er in ieder jaar uit. Hoeveel foksperma moet je dan gebruiken? Bereken dat maar eens. En dan verbaas je dat hoe weinig dat er zijn. Dus hoeveel vleesstieren je eigenlijk kan gebruiken om te insemineren. En een tweede gouden tip is, maak eens een lijstje. En pak dan eens de 10 beste vaarsen, dus de eerste kalfskoeien. Kijk hoeveel melk die geven. En de 10 slechtste oude koeien. En kijk eens hoeveel melk die geven. En dan durf ik er bijna mijn handen voor in het vuur te steken dat die slechte oude koeien nog veel meer melk geven dan die hele goede eerste kalfskoeien.
Dus de tip van Leen is, maak eens wat rekensommetjes en dan zie je direct wat voor jou de beste keuze is. Namelijk een oudere koe. Jan, heb jij nog een tip op dit vlak?
Nou, ik kan me niet meer bij aansluiten, Leen, maar jaren geleden hebben we dat allemaal al berekend en meerdere malen berekend. Dus ja, dat klopt helemaal. En, ik kan me niet meer bij aansluiten.
Dus de zachte dwang die wordt beloond.
Ja, ik zie het niet als dwang trouwens. Nou, het is meer samenwerking volgens mij.
Ja, dat is ook zo. Maar je wil echt die jonge vaas weer aan de melk. Maar alleen zegt, nou, misschien moet je eens anders denken. En het is geen dwang, maar dan word je wel in. Dan ben je bepaald dat het ook anders kan en anders moet misschien.
Dank jullie wel in ieder geval voor deze toelichting over de levensduur van koeien. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Dank je wel.
Wil je weten wat het verband is tussen oudere koeien en het verbeteren van het klimaat? Luister dan ook naar de volgende aflevering. Daarin hoor je dierenarts Berit Hietberg en Annette Abbing van de provincie Drenthe. Tot dan!